De vorige keer zijn wij vanuit Genesis zomaar terechtgekomen in de Hebreeënbrief, om de voor de hand liggende reden dat het boek Genesis zich bezighoudt met in feite de geschiedenissen van enigen die wij dan aardvaders noemen, of, want zo worden ze in schrift ook genoemd, of ze worden genoemd de ouden, want dat is dan ook nog een term, eveneens in de Hebreeënbrief. En de hoofdgedachte daarbij was dat deze figuren uit het boek Genesis, uit de geschiedenis van Genesis, inderdaad bijna allemaal worden aangehaald in Hebreeën 11... en daar als voorbeeld gesteld worden aan ons vanwege hun geloof. Dat is natuurlijk niet zomaar. Dat is natuurlijk omdat deze mensen in de dagen van Genesis, zal ik maar zeggen, die mensen leefden inderdaad in de dagen voor de wet. Dat is een duidelijke zaak. Het boek Genesis bevat de geschiedenis van de mensheid, zal ik maar zeggen. Beter natuurlijk, bevat de heilsgeschiedenis. Tot aan de uittocht van Egypte, daar komt het op neer. Want dat is wat in het tweede Bijbelboek beschreven wordt, in Exodus, dat dan ook inderdaad zo heet. Hè? Exodus, uittocht. Het veronderstelt inderdaad de uittocht uit Egypte en daarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte en daarmee zelfs de slavernij van de wereld waaruit men verlost wordt. Om dan de typologie maar even buiten beschouwing te laten. En het punt is dan dat al wat er in Exodus, of alles wat er in Genesis beschreven wordt, dat wordt beschreven over dagen waarin de wet inderdaad nog niet van toepassing was. En ik heb geloof ik vorige keer al gezegd, vergis u nou niet, dat is de langste periode uit de Oud-Testamentische geschiedenis. De periode onder de wet was het kortere deel, hè? Zo was het nou eenmaal. Het is pakweg 2.500 jaar, zeg maar, van Adam tot Mozes. En daarna zo'n beetje 1.500 jaar. Helemaal afgerond natuurlijk. Zo'n 2.500 jaar van Adam tot Mozes. En 1.500 jaar, zeg maar, van Mozes tot op Christus. Zodat het belangrijkste deel van de Oud-Testamentische geschiedenis in tijd uitgedrukt gevonden wordt in slechts het ene Bijbelboek. Namelijk Genesis, hoe sumier het dan verder ook is. Maar niettemin is dat zo. En dat is dus de belangrijkste, de langste tijd uit de tijd voor de komst van de Heer Jezus Christus en daarmee het aanbreken ook van het nieuwe verbond. En daarom zijn de figuren uit Genesis ook uitermate geschikt om voorbeelden te zijn van leven uit geloof. Want als voorbeelden voor leven onder de wet kunnen ze natuurlijk nooit gebruikt worden. Gelukkig maar. Natuurlijk, er is minstens zo'n lange reeks te noemen van mensen die in de dagen van de wet leefden en die net zo goed gerechtvaardigd werden uit geloof op precies dezelfde wijze. Maar als voorbeeld fungeren ze niet zo best, omdat dan al gauw gezegd wordt, ja, maar die lui die leefden onder de wet en dat is toch wel een beetje anders. Goed, daar ontstaat dan een discussie over waar we nu niet in zullen treden. Maar in elk geval is het zo dat al de hoofdfiguren uit de geschiedenis van Genesis inderdaad worden aangehaald in Hebreeën. En daarmee kom ik dan vanavond maar terecht in Hebreeën, want u had toch ook niet gedacht dat ik alle 66, of waren het 70 Bijbelboeken achtereenvolgens zou bespreken. Daar begin ik ook niet aan. We nemen er zo hier en daar een interessante. Dat was dus Genesis. En vanuit Genesis kwam ik in Hebreeën terecht. En die lijn hou ik dan voor het gemak maar aan. Omdat we dan al een heel eind op streek zijn. Als ik dan nu meteen er wat over zeg, terwijl ik het nog opzoek, dan moet ik zeggen dat Hebreeën uitdrukkelijk spreekt over een tijd die is aangebroken na de wet. En dat is het verband met Genesis uiteraard. Want Genesis spreekt over de tijd voor de wet. En de wet is dan natuurlijk gewoon de Mosaïsche wet, ingesteld min of meer bij ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En volgens de schrift officieel beëindigd bij de dood van de Heer Jezus, omdat hij nou eenmaal degene was die het oude verbond, de wet, gegeven had. En de wet eindigt inderdaad wanneer de wetgever overlijdt. Want dat is de gedachte, niet alleen in de Hebreeënbrief, maar zelfs ook gewoon in Romeinen, zal ik maar zeggen. Daar hebben we het een andere keer weer over. Het punt is dus inderdaad dat Genesis spreekt over de dagen voor de wet en Hebreeën spreekt over de dagen na de wet. Niet specifiek over een bedeling, daar hebben we het later nog wel eens over. Maar het gaat er gewoon om dat men na de wet uiteraard, in elk geval, daar kan geen discussie over bestaan, dat men na de wet uiteraard op dezelfde wijze gerechtvaardigd moet worden als voor de wet. En daarmee omzeilen we de discussie van hoe het dan moet onder de wet. Nou ja, onder de wet net zo. Er is maar één manier om voor God gerechtvaardigd te worden. Dat is namelijk uit het geloof. Maar onder de wet wordt de discussie daarover wat moeilijk. En dus sluit de Hebreeënbrief gewoon aan bij de geschiedenis van voor de wet. En neemt ook de hoofdfiguur uit de heilsgeschiedenis van voor de wet als voorbeeld voor het leven van de gelovigen in onze dagen. En over dat laatste gaat het natuurlijk vanavond voor een groot deel. Dat namelijk deze zogeheten Hebreeënbrief inderdaad spreekt over de dagen waarin wij leven. Het is met opzet natuurlijk dat ik daar op inga, want het zal blijken dat dit Bijbelboek nogal eens met groot gemak zomaar aan de kant geveegd wordt. Zonder enige reden, maar wel met argumenten. Als u dat verschil tenminste begrijpt. Maar goed, ik ga daar wel uitgebreid op in. In ieder geval lees ik eerst het begin van de Hebreeënbrief, voor het gemak. Daar staat, en je zou het eigenlijk uit het hoofd moeten kennen hoor, de eerste vier versen zeker. Daar staat, God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zo voltreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Want daar gaat vervolgens het hele hoofdstuk over, en eigenlijk ook het grootste deel van hoofdstuk 2. Over diezelfde gedachte namelijk. Welke gedachte dat is? Wel, dan doen we even wat technische zaken. Dat moet ik voor de volledigheid wel doen. U zult waarschijnlijk gemerkt hebben dat deze eerste vier versen eigenlijk één grote lange zin vormen. En een grote lange zin wordt altijd gevormd door kleine zinnetjes aan elkaar. En de kunst is altijd, dat moesten wij leren, vroeger al op de vierde klas van de lagere school, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer geloof ik. Maar wij moesten leren om de hoofdzin uit zo'n geheel te halen. En want die moest je redenkundig ontleden, nietwaar? Ja, dat had je niet gedacht dat ik zoveel geleerd had, hè? Nou goed, dan zal ik u zeggen hoe die hoofdzin loopt. En voor het gemak, ik weet niet of ik dat erbij geleerd heb, maar voor het gemak zet ik altijd haakjes in mijn Bijbel. De tussenzinnen tussen haakjes, zodat je op zijn minst één keer zo'n tekst moet lezen zonder de zinnen tussen haakjes te lezen. Hè? De hoofdzin alleen volgen, de hoofdgedachte, en hoe korter hoe beter. De hoofdzin begint met het eerste woord. God. En dan meteen krijgen we haakje openen, want wat er nou verder volgt staat meteen al tussen haakjes. Dat is een tussenzin namelijk. En de tussenzin is dan voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. En dan komt er haakje sluiten en dan gaat de hoofdzin weer door. Dus dan wordt het God, puntje, 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 heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is de hoofdzin. En dan gaat het verder over de Zoon. Het woord Zoon staat echt met opzet aan het eind van de zin, omdat de volgende zin dan inderdaad over het laatste woord van die voorgaande zin verder gaat. Zo wordt het opgebouwd, hè? Dus God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Vers 2 gaat dan inderdaad over die Zoon, maar dat laat ik even buiten beschouwing. Want u ziet, vers 2 begint met welke. En vers 3 begint ook met welke, of de welke, maar dat is volstrekt hetzelfde. En vers 2 sla ik dan even over, doe ik ook net of het een tussenzin is, en dat is het ook eigenlijk. Dus dan lees ik weer, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, vers 3, de welke. En dan komt er weer een tussenzin, dus haakje openen. En dan, als ik het dan makkelijk doe, dan komt er een hele lange tussenzin, het zijn er eigenlijk meerdere, maar dan staat er, alzo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft en dan pas haakje sluiten. Eigenlijk waren dat twee zinnen, Want als je het helemaal goed doet, moet je na het woord zijn en kracht haakje sluiten zetten. En dan meteen weer haakje openen. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat zijn dus twee tussenzinnen. En dan gaat de hoofdzin weer verder. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En al wat er verder volgt in elk geval in dit hoofdstuk, dus vanaf vers 4 tot en met vers 14 in elk geval, is commentaar op wat in die eerste grote zin gezegd wordt. Maar die grote zin is dus eigenlijk, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, dewelke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Of eigenlijk in de hoge, of in het hoogste. Hemelen staat er eigenlijk niet bij, maar daar gaat het natuurlijk wel om, hè. In de hoogte, dat is ook goed. In het hemelse had er ook kunnen staan, maar zo staat het weer in de Efezebrief. Maakt niet zoveel uit. Maar de gedachte is dus dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. En u zult zien dat de uitdrukking in deze laatste dagen een tijdsaanduiding is. Die kun je dus even weglaten. Als het ons even niet interesseert wanneer het gebeurt, laat je die ook weg, hè? Die zin. En dan staat er dus, God heeft tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemel. En heeft gesproken, veronderstelt weliswaar dat het gebeurd is, maar dat is maar de helft van de waarheid. Want de tegenwoordige tijd van het hulpwerkwoord, de tegenwoordige tijd van heeft, dat is tegenwoordige tijd eigenlijk. Hè? Ja, dat veronderstelt dat hij dat nog doet. Alleen, hij is er dus al lang geleden mee begonnen en hij doet het nog steeds. Zodat het ook nog op te vatten is als God spreekt in deze laatste dagen, of gewoon God spreekt tot ons door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Of God spreekt tot ons door de Zoon, de welke is gezeten in de hemel. Nou, korter kan ik het geloof ik niet meer maken, maar dat is de gedachte inderdaad. De uitdrukking in deze laatste dagen, daar moet ik ook wat van zeggen, want de klemtoon komt eigenlijk automatisch te liggen op het woord deze. Want de uitdrukking de laatste dagen is een algemene Bijbelse uitdrukking, ook in het Oude Testament al. Maar hier staat erbij deze laatste dagen en de vraag zou dan vervolgens moeten zijn, zijn er dan nog andere laatste dagen? Andere dan deze? En het antwoord is vanzelfsprekend ja. Of je zou moeten vragen, in welke laatste dagen spreekt hij dan niet tot ons door de Zoon? Eventueel. Maar goed, de uitdrukking laatste dagen, dat is heel belangrijk in de Bijbel, komt veel voor in het Oude Testament, de profetie en al in het Nieuwe Testament, meestal aangehaald uit het Oude, de laatste dagen gewoon. En de laatste dagen is een simpele aanduiding van wat ik altijd maar noem de tweede helft van de heilsgeschiedenis, de dagen namelijk na Christus. Dat zijn de laatste dagen. Je hebt ook eerste dagen. Nou, ruw gezegd, de eerste dagen zijn dan de 4000 jaar, zal ik maar zeggen, tot op de dood en opstanding van Christus. Het is iets meer dan 4000, maar dat doet er nou even niet toe, hè. En de laatste dagen zijn de dagen na de opstanding van Christus, uiteraard. En deze laatste dagen, dat lijkt me een duidelijke zaak, dat spreekt inderdaad over de periode die begonnen is ogenblikkelijk na de opstanding van Christus. Dat kan niet missen, want wie het ook is die het boek geschreven heeft, die staat er namelijk niet bij, maar wie het ook geweest is, hij leefde in ieder geval kort en zeg maar gewoon ogenblikkelijk na de opstanding van Christus. En hij zegt dus deze laatste dagen, dat veronderstelt dat er daarna eventueel nog andere laatste dagen komen. En als ik nou helemaal vlug ga, dat moet ik wel, dan moet ik meteen zeggen dat er staat, hij heeft in deze laatste dagen, dus in de dagen sinds de opstanding van Christus, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De vraag zou dus ook niet moeten zijn vervolgens, zijn er in welke laatste dagen spreekt hij dan niet door ons, door de Zoon, want zulke dagen bestaan niet. Sinds de opstanding van Christus spreekt God in elk geval altijd door de Zoon. Maar het punt is, dat er staat, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En de volgende gedachte dringt zich vanzelf op. Dat is namelijk dat er daarna andere dagen komen, andere laatste dagen, nog latere dagen om zo te zeggen, waarin de Heer overigens ook gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, want daar zit hij altijd. Maar er komen wel nog dagen waarin hij bovendien gezeten is op de troon van een andere majesteit, namelijk de troon van David. De troon op aarde. Of om het met eigen woorden heel kort te zeggen, nu is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, want zo wordt hij genoemd in vers 1, gezeten aan de rechterhand Gods. En God spreekt via hem of door hem nu tot ons, om niet te zeggen God spreekt in hem tot ons, want zo is het eigenlijk ook. Maar er komen ook nog dagen waarin hij bovendien gezeten zal zijn op de troon van zijn andere vader. De andere tak van de familie, denk ik altijd, hè. De andere lijn, meer de lijn van de moeder wordt het dan. Maar dat is dan de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En daar zijn we precies bij een van de belangrijkste aspecten van deze brief. Want er wordt een heleboel over gezegd altijd, over dit Bijbelboek. Maar een van de belangrijkste dingen in dit boek is dat daarin uiteengezet wordt dat de Heer Jezus Christus weliswaar de Messias is, maar dat hij niettemin toch niet gezeten is op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, hoewel Israël of de Joden dat eigenlijk verwachten met twee T's, hè? Maar in tegendeel, hij is niet gezeten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Hij heeft namelijk een veel hogere troon ontvangen. Als je zegt, hij is niet gezeten op de troon in Jeruzalem, dan is dat, mag je aannemen dat dat in het algemeen een teleurstelling is. Maar de gedachte vervolgens in de brief is dat dat helemaal geen teleurstelling hoeft te zijn, omdat de Heer Jezus gezeten is op een nog veel hogere troon. En die troon daar beneden in Jeruzalem, dat komt in de toekomst ook alsnog in orde. Dat is echter niet het onderwerp van de Hebreeënbrief, maar dat is het onderwerp van, noem eens een nieuw testamentisch Bijbelboek. Dat is toch zeer voor de hand liggend, hoor. Nee, dat hij ook op de troon zal zitten op aarde. Nou, hè? Openbaring gewoon, hè? Ja, natuurlijk. Ik kan het nog anders zeggen, maar dan gebruik ik uitdrukkingen die u niet meteen in de Hebreeënbrief tegenkomt, wel in andere brieven trouwens. Dat is dat de Heer Jezus inderdaad door zijn dood en opstanding de Messias geworden is, de aangekondigde Christus, maar dat hij zich nu verbergt en koning is van een verborgen koninkrijk, tegelijkertijd bovendien ook een hemels koninkrijk. Dat verklaart meteen waarom het verborgen is. Eventueel, hè, maar van een verborgen koninkrijk, en in de toekomst zal hij alsnog zijn koninkrijk op aarde openbaren. En welk Bijbelboek daarover gaat, dat is makkelijk genoeg, hè? De openbaring van Johannes staat erboven, maar als u vers 1 leest van hoofdstuk 1, dan staat daar de openbaring van Jezus Christus, en het zou een veel aardiger titel geweest zijn eigenlijk, daarboven. Niet dat het voor mij moet, hoor, want nou staat er boven door wie het geschreven is. En dat is ook nooit weg natuurlijk, hè. Maar het gaat inderdaad over de openbaring van Jezus Christus. En aangezien openbaring het tegenovergesteld is in de Bijbel van verberging, is de vraag, hoezo wordt hij, moet hij geopenbaard worden? Is hij dan nu verborgen? En het antwoord is vanzelfsprekend, ja. Zo zit dat, hè. Wij kennen dus nu een verborgen koninkrijk in de hemel, en in de toekomst kennen wij een geopenbaard koninkrijk op aarde. Het is hetzelfde koninkrijk, omdat het dezelfde koning is, en vandaar dat het laatste visioen in de Bijbel ook er een is over over het koninkrijk wat eerst in de hemel is, maar wat in de toekomst alsnog op aarde zal geopenbaard worden. Er bestaat erg veel misverstand over, maar misschien kom ik daar nog eens een keer op terug. Ik heb het dus over het visioen over het nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel nederdaalt. Naar de aarde kennelijk, hoewel dat er niet eens bij staat. Maar het daalt neder uit de hemel. En de eenvoudige gedachte is dat Jeruzalem heel de Bijbel door, en dus ook in Openbaring, gewoon een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus. Dan wel van David, maar niet meer het koninkrijk. De stad wordt genoemd, maar het hele koninkrijk wordt bedoeld. Dat is altijd zo. Nieuwe Testament ook. Zelfs in de Nieuwtestamentische brieven van Paulus, waar Jeruzalem ook genoemd wordt. Altijd de uitbeelding van het koninkrijk. De hoofdstad staat voor heel het land, hè. Als Den Haag wat doet, Dan betekent het dat Nederland wat doet, dus dat is ongeveer de gedachte. En in openbaring vinden we uiteindelijk het laatste grote visioen, dat het hemels Jeruzalem, een stad, nederdaalt uit de hemel en dus naar de aarde, dat kan niet missen. En het is gewoon een uitbeelding van het koninkrijk van Christus, dat nu in de hemel is en verborgen, en wat in de toekomst op aarde zal geopenbaard worden. Kortom, het is de samenvatting eigenlijk, of eigenlijk het is de hoofdgedachte van heel het boek Openbaring. Dat namelijk dat wat in de hemel is nu nog, straks ook inderdaad op aarde zal openbaar worden. Moeilijker is het niet. En al het andere mag u van mij alstublieft vergeten. Want er is, wordt zoveel over verteld. Nou goed, laat ik me beheersen. Goed, terug naar Hebreeën. Het onderwerp wordt kennelijk in deze eerste verse aangekondigd. Dat is aardig. Daaraan herkennen wij trouwens eigenlijk meteen al de schrijver. Maar voor sommigen is dat nooit duidelijk. Want we zitten natuurlijk met een probleem in dit Bijbelboek. Er staat namelijk boven de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En daarna hebben we drie problemen. Er staat brief, apostel Paulus en Hebreeën. En al die drie dingen zijn problematisch. Punt 1, omdat wij helemaal niet merken dat het een brief is. En waarom staat het er dan boven? Punt 2, staat er nergens in de zogeheten brief. Ik blijf het hardnekkig een brief noemen, toch. Nee, niet, ik ga er nogal op in zo. Maar verder vinden we nergens in het Bijbelboek dat hij geschreven is door Paulus. Dat staat namelijk nergens expliciet. En in de derde plaats, hoezo is hij geschreven aan Hebreeën? En eventueel, wat of wie zijn Hebreeën? En dat zijn drie problemen. Het eerste is dat van de brief. Wel nu, dit Bijbelboek is geen brief. Want als het een brief was, zou het beginnen met de afzender. Dat zijn alle brieven zo. Zoekt u maar na. Ze beginnen allemaal met de afzender te noemen. Zo hoort het ook. En anders is het geen brief. Een brief voor te beginnen met de afzender. Daarna met een geadresseerde. Dat moet erbij staan aan wie die geschreven is. Beide dingen ontbreken hier. De afzender ontbreekt, de geadresseerde ontbreekt. En het draagt ook niet de kenmerken van een brief. Althans, niet echt totdat wij aankomen in het allerlaatste hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 13. En daar vind je enige sporen van dat het een brief zou kunnen zijn. Maar dan nog is dat niet altijd duidelijk. Het enige echte verwijzing naar een brief vinden we in het allerlaatste gedeelte, vanaf vers 20 eigenlijk pas. Want kijk, hoofdstuk 13, u ziet het misschien zo, er worden allerlei aanbevelingen, er staat er boven, hè, verschillende vermaningen, er worden allerlei aanbevelingen gedaan, maar die kun je, dat hoeft niet per se in een brief, dat kan je in een boek ook doen, hè. In een gewoon boek, een van de verhandeling, kun je natuurlijk ook allerlei aanbevelingen doen aan de lezer. Dus dat maakt het nog niet tot een brief. Het enige waardoor het echt op een brief gaat lijken, alsnog, is in de laatste verse, met name in vers 23, weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke zo hij haast komt, ik u zal zien. Zodat de apostel, of althans de schrijver van de brief, heel goed weet aan wie hij schrijft, wat wie hij schrijft, en ik kondig min of meer aan, dat hij hen zal bezoeken. En daardoor wordt het ineens een brief. Maar ik zeg meestal maar gewoon, je kan het net zo goed beschouwen als een morgenroodbrochure. De hele zogeheten Hebreeën, je kunt het net zo goed beschouwen als een morgenroodbrochure met een inlegvel. En het inlegvel is dan hoofdstuk 13. Je kent toch het inlegvel van de morgen? Dat kennen jullie niet. Hè? Oh, nou daarin krijgt hij altijd de hartelijke groeten mee en dan worden de plannen bekendgemaakt enzovoorts. Hè. Er staat soms zelfs een datum in en dat soort zaken meer. Kortom, een briefje erbij. Trouwens, ik heb nog aardig wat boeken in mijn bezit waar inderdaad voorin vermoedelijk oorspronkelijk een brief inderdaad lag aan de lezer. Niet een echt voorwoord, maar een voorwoord voor het voorwoord. Een los inlegvel. Met een datum erboven en een vriendelijke groet van de schrijver enzovoorts. Dat komt voor. Nou, dat kan natuurlijk. Niettemin, wat wij de Hebreeën brief noemen, is in werkelijkheid niet brief, is ook niet persoonsgebonden. Het handelt ook niet over een bepaalde categorie mensen. Het is niet specifiek aan iemand gericht. Integendeel, je kunt het niet vinden. En als je zoekt, als je gaat zoeken in de brief aan wie je geschreven is, dan blijkt dat er dan verschillende antwoorden gegeven worden. Dat vind je dus ook altijd in de commentaren. De een zegt de brief is geschreven aan ongelovigen, want de lezer wordt opgeroepen om tot geloof te komen. Argument klopt, de lezer wordt opgeroepen om tot geloof te komen. Een ander zegt precies het tegenovergestelde, de brief is geschreven aan gelovigen, dat kan niet missen, want er wordt gesproken over dat ze melk voor nodig hebben, dan moeten ze al wedergeboren zijn, anders zijn ze niet aan de melk, en daarna moeten ze aan de vaste spijs, om maar eens wat te zeggen. En verder staat er dat de apostelen zich van hen, zich verzekert van betere dingen van hen, dat is een hoofdstuk 6, ik citeer het dan maar even uit het hoofd, waaruit blijkt dat hij wel degelijk schrijft aan gelovigen, hij acht hen gelovig te zijn. Maar het hele uitgangspunt is verkeerd. Je gaat ervan uit dat het een brief is en dan vraag je aan wie geschreven. Dan ga je dan in de inhoud lopen zoeken. Maar als het een boek is, is het geen probleem. In een boek kun je richten tot ongelovigen, ook tot gelovigen. Maakt niks uit. En als je mensen oproept om tot geloof te komen, dan is die oproep bestemd natuurlijk voor de ongelovige lezer. En als er gesproken wordt over, gij hebt melk van nodig en niet vaste spijs, dan zegt de apostel, ja wel, jullie zijn zover eigenlijk niet. Jullie moeten nog een boel leren. En willen waarschijnlijk niet, enzovoorts. Aan zulke lezers kun je ook richten. Kortom, het heeft alle kenmerken van een gewoon boek, een boekje trouwens, maar een verhandeling over een bepaald onderwerp, beschikbaar voor wie het maar lezen wil. Daar komt het op neer. Niettemin, op grond van het inlegvel, om maar zo te zeggen, op grond van hoofdstuk 13 kun je natuurlijk toch nog afvragen, maar wie zou Paulus dan gaan bezoeken, over wie heeft hij het, aan wie zou hij het geschreven, gewoon uit nieuwsgierigheid. En dan kom je natuurlijk wel bij een antwoord. Of niet? Ja, dan kom je bij een antwoord, namelijk kennelijk is het boek geschreven voor degene, aan wil ik dus nou even niet zeggen, dus ik zeg voor, hè, is het boek geschreven voor degene die inderdaad bekend zijn met de wet. En aangezien wij veronderstellen dat het uitsluitend Joden kunnen zijn, zal de brief dus geschreven zijn aan Joden. En aangezien je mag aannemen dat als de apostel een brief schrijft, dan moet het toch zijn inderdaad aan gelovigen, dus zal het geschreven zijn aan gelovigen aan de Joden, zoiets is het. Nou, daar zal het boek ook inderdaad naartoe gestuurd zijn oorspronkelijk, maar dat wil niet zeggen nog dat de inhoud daar speciaal op gericht is. Dat is een misverstand. Bovendien is de volgende conclusie dan altijd dat de brief dan geschreven is aan degene die onder het judaïsme leven. Let op, die termen, als je die ooit tegenkomt, judaïsme, dan is het altijd in een commentaar op de Hebreeënbrief. Let maar eens op. 10-1. In de commentaar op de Hebreeënbrief staat het er altijd in. Want de brief wordt geacht geschreven te zijn tegen het judaïsme. Het judaïsme is dan eigenlijk de Joodse godsdienst, daar komt het op neer. En in de brief wordt dan uiteengezet dat de Joodse godsdienst, dat men die wel vergeten kan. Dat heeft afgedaan, dat tot het verleden behoort en daarmee uit. Maar dat is een misverstand hoor. En bovendien een zeer negatieve benadering. Hè? Dat veronderstelt dat het ergens tegengeschreven is. En in de praktijk gebeurt dat niet in de Bijbel. De Bijbel schrijft niet ergens tegen. Dat is ook een ontkenning eigenlijk van de echte inhoud van dit Bijbelboek. Want het is niet geschreven ergens tegen, het is geschreven ergens voor. Het is een uitgebreide, zeer goed in het Oude Testament gefundeerde uiteenzetting over de hemelse positie die de Messias nou eenmaal zou ontvangen. Kortom, er wordt in uiteengezet, eigenlijk, laat ik ten eerste negatief zeggen, wordt in uiteengezet dat het een misverstand is te denken dat de Messias slecht zou zitten op de troon in Jeruzalem, of dat er op zijn minst een erg eenzijdige benadering is, of een erg eenzijdige verklaring van de oud-testamentische profetie, in het algemeen. Want de waarheid is, en dat is dan de positieve, dat de profeten in het Oude Testament, de psalmen in het bijzonder, en nog meer de typologie van de tabernakel en de tempel, zal ik maar zeggen, de typologie van het judaïsme, dat die allemaal spreken, heel uitdrukkelijk en eigenlijk uitsluitend over de hemelse positie die de Messias zal ontvangen. En daar gaat het om, want de grote vraag die eigenlijk voor het begin van dit Bijbelboek gesteld wordt, is de vraag, als Jezus van Nazareth, als hij de Messias is, waar is hij dan nu, waarom is hij er dan niet en eventueel waarom zit hij dan niet op de troon in Jeruzalem? En het antwoord is wat gegeven wordt in dit Bijbelboek, namelijk de profeten, de psalmen en de wet, dat heb ik ze alle drie gehad, hè? De wet, de psalmen en de profeten spreken uitdrukkelijk over een hemelse positie die voor de Messias bestemd zou zijn. En de schrijver van dit Bijbelboek zegt dat dan ook inderdaad, meteen in zijn aanhef, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. In deze laatste dagen, want er komen nog andere laatste dagen, die beginnen bij zijn wederkomst. Dan zal hij alsnog zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar in deze laatste dagen spreekt God door die zoon en uitsluitend door die zoon die inderdaad gezeten is in de hemel aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel ver boven alle engelen en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is het hele verhaal. En dat wordt vervolgens uitgebreid uiteengezet en onderbouwd door de verwijzingen naar de oud-testamentische profetie in het algemeen en de oud-testamentische typologie in het bijzonder. Zo zit het eigenlijk dan. Hoe dan ook, wij vinden punt 1 niet dat het een brief is, hoewel je het voor mij best zo mag beschouwen. Ik blijf het ook altijd zo noemen, de brief aan de Hebreeën. Maakt niet uit, dat is mijn titel. Maar het is niet een brief, je moet dus ook niet vragen aan wie geschreven, want dat speelt in werkelijkheid geen enkele rol. Als deze brief spreekt over dat Christus nou eenmaal op grond van het Oude Testament, op grond van het Oude Testament een hemelse positie zou erven. Aan wie wordt dat dan gezegd? Hoezo aan wie gezegd? Dat heeft er niks mee te maken namelijk. Aan wie het gezegd wordt. Het is gewoon objectieve waarheid die losstaat van wie het geschreven heeft en ook losstaat van aan wie dit geschreven wordt. Vandaar dat we het beide niet vinden. Wij vinden niet vermeld aan wie er letterlijk geschreven werd en we vinden ook niet vermeld wie het eigenlijk schreef, want het maakt niks uit. Immers, wat erin uiteengezet wordt, ontleent niet zijn waarheid, zijn betrouwbaarheid, zijn autoriteit aan de schrijver. Maar de waarheid van de Hebreeënbrief ontleent zijn betrouwbaarheid aan het Oude Testament. Daaraan is het ontleend. Het zijn verklaringen van de oud-testamentische profeten, verklaringen van psalmen in het bijzonder natuurlijk, en zeker heel in het bijzonder verklaring van oud-testamentische typologie. Dus waar komt de waarheid, waar komt de gedachte van de Hebreeënbrief vandaan? Nou, niet van de schrijver, maar gewoon uit het Oude Testament. Dat is het hele verhaal. Dus wie het geschreven heeft, maakt niet uit. Wij weten dat natuurlijk wel. En staat er ook boven, apostel Paulus. Ik heb er niet de minste twijfel over. Ik hoef ook niet te promoveren. Dus ik hoef ook niet een andere mening te verdedigen of zo. Hè. Maar natuurlijk kun je zeggen, het zal misschien Apollos geweest zijn. Of het zal Johannes. Johannes vind ik ook altijd een goeie. Het zal misschien Johannes geweest zijn. Het zal best gekund hebben. Maar het is niet zo. Het is Paulus. Dat blijkt uit een heleboel dingen. Maar dat kan ik u toch niet nou vertellen. Kan het hooguit, want dan moet je het boek bestuderen, vers voor vers, en vergelijken met wat in de Paulinische brieven staat. En dan zie je dat vaak de woordkeuze hetzelfde, de zinsbouw hetzelfde, de ontwikkeling van de gedachten hetzelfde, volstrekt hetzelfde. Kan niet missen, dat kan alleen maar Paulus geweest zijn. Maar het algemene argument, wat ik u nu alleen maar kan geven, is dit, dat dit Bijbelboek uitdrukkelijk spreekt over deze laatste dagen waarin Christus gezeten is in de rechterhand Gods. En dus spreekt het boek in het bijzonder over onze bedeling, waarin Christus slechts gezeten is aan de rechterhand Gods en niet op de troon in Jeruzalem. In de dagen dus waarin zijn koninkrijk verborgen is, om het dan maar zo te zeggen. En bovendien uitdrukkelijk in afwachting van de dagen van zijn wederkomst. Kortom, het begint met te spreken over de opstanding en hemelvaart van Christus, kortweg de verheerlijking van Christus, term die nogal een paar keer gebruikt wordt in het Bijbelboek, en het kondigt min of meer aan het eind van wat ik dan altijd maar noem het leerstellige gedeelte van deze brief, aan het eind daarvan kondigt het aan dat diezelfde Christus ook inderdaad zal wederkomen. En dat staat aan het eind van hoofdstuk 9, hoofdstuk 9 vers 28. Hoofdstuk 9, vers 28. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden, van degene of door degene die hem verwachten tot zaligheid. Hij zal gezien worden sowieso, maar hij zal gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Kortom, degene die hem verwachten zullen zalig worden, dan zal ik maar zeggen, mede door zijn wederkomst. En degene die hem niet verwachten zullen ook inderdaad niet deel hebben aan die zaligheid die hier genoemd wordt. Waarna de vraag is, wat is die zaligheid dan? En zeg maar niet eeuwig leven, dat is het namelijk wel, maar dat is niet de gedachte meteen. De gedachte is, die zaligheid is gewoon het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk. Toch? Want als de Heer wederkomt, dan brengt hij zijn koninkrijk inderdaad over degene die hem verwachten. Dat zijn uiteraard niet wij, maar ik moet erbij zeggen dat iets als de opname van de gemeente nou eenmaal in dit Bijbelboek niet voorkomt. Dat kan ook eigenlijk niet, en dan praat ik weer heel snel, dat kan ook eigenlijk hier niet voorkomen. Omdat de Hebreeënbrief leert dat de gelovige nu reeds een hemelse positie heeft. Of nog anders, wanneer een mens tot geloof komt, nadert hij tot de troon der genade in de hemel. Nadert hij namelijk tot Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Kortom, als iemand tot geloof komt, is hij daardoor in de hemel geplaatst. En dan wordt het heel moeilijk om daarna te zeggen dat zo'n gelovige alsnog naar de hemel zal gaan in de toekomst. Niettemin is dat wel waar, maar dat kun je zo moeilijk uitleggen. Dus dat gebeurt ook niet. Noem nog zo'n voorbeeld. Dat is een hele mooie. Het Johannes-evangelie. Mag ik eigenlijk nou niet over praten, moet ik voor een andere keer bewaren. Maar het Johannes-evangelie begint met te zeggen dat in het begin was het woord. En het woord was bij God, en het woord was God, dit was in het begin bij God. En we concluderen meteen en zeggen, het Johannes-evangelie spreekt over de Heer Jezus Christus als het woord Gods en dus ook als over de Zoon van God. We zeggen dat makkelijker, Lucas spreekt over de Heer als de Zoon des mensen. En Johannes spreekt over de Heer Jezus als de Zoon van God. Lucas geeft dus inderdaad de afstamming tot Adam, terugwerkende krachten, tot Adam. De mensen, Christus de zoon des mensen, is de zoon van Adam, dus krijg je ook een geslachtsregister vanaf Adam tot Christus. Nou ja, in de omgekeerde volgorde dan. En het Johannes-evangelie spreekt over de Heer als de zoon van God. Dus staat er gewoon, in de beginnen was het woord en het woord was God. En vervolgens in vers 14 van Johannes 1, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Dat is het kortste geslachtsregister wat je maar denken kunt. Hij is familie van God in de eerste graad, denk daar maar eens over na. Nou goed, ja, de korte lijn. Dus Johannes evangelie spreekt over de Heer Jezus als de Zoon van God. En dat is eigenlijk te zwak uitgedrukt, want in werkelijkheid spreekt het over de Heer Jezus als God. Weliswaar de Zoon van de Vader, maar het commentaar van de Heer daarop is steeds, en ik en de Vader zijn één. En waar ik kom, daar is de Vader, en waar de Vader wat doet, doe ik wat, en waar de Vader spreekt, spreek ik, en als ik spreek, spreekt de Vader, en wie tot mij komt, komt tot de Vader, en niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader hem trekt, ik citeer maar even links en rechts wat, enzovoorts, hè? Zoiets. Dan zou je toch mogen verwachten dat in het Johannes-evangelie ook de hemelvaart van de Heer Jezus vermeld zou zijn. Want als je het Johannes-evangelie leest, blijkt dat minstens om het andere hoofdstuk staat dat de Heer het licht der wereld is, maar dat het licht uit de wereld weer terug zou keren. Zich terug zou trekken uit de wereld. Staat in hoofdstuk 1 al trouwens, maar dat wordt steeds herhaald. Hij zou namelijk deze wereld weer verlaten. Of Johannes 3, daar staat hetzelfde, maar er staat bovendien ook, dat zegt de Heer tot Nicodemus, dat hij zou opvaren naar de hemel. Niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des mensen. Degene die eerst uit de hemel is nedergedaald namelijk. Als een commentaar overigens op een oud-testamentisch Psalm 68. Maar waar het maar om gaat is dat het Johannes-evangelie uitdrukkelijk spreekt over de Zoon des mensen. Die zal terugkeren naar waar hij tevoren was, Johannes 12. Dat wordt hoofdstukkenlang wordt dat besproken. Nog afgezien van de losse uitspraken van en weggaande verborg hij zich van hen en dat soort dingen. Allemaal een beeld van dat hij inderdaad terug zou keren naar de hemel. Waarom wordt dan de hemelvaart van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie niet vermeld? En dat zou je dan toch verwachten. Wij mensen zouden dat dan. Dus de climax van het boek, dan gaat hij ook inderdaad terug. Waarom niet? Ja, er is maar één simpele reden voor. Om reden dat hij binnen het kader van Johannes' evangelie geacht wordt de hemel nooit verlaten te hebben. Hij manifesteerde zich op aarde. Maar in het Johannes-evangelie is hij eigenlijk altijd één geweest met de Vader die in de hemel is. Ik en de Vader zijn één en de Vader is in de hemel. Dat zal. Hij gaat er dus niet naartoe in de geschiedenis zoals vermeld door Johannes, omdat hij binnen de gedachte van het Johannes-evangelie eigenlijk de hemel nooit verlaten heeft. Ja, er staat wel, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Natuurlijk. En als u zegt, maar je zei toch net uit Johannes 3, niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan degene die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. Dus daar staat er dan toch, hè, uit de hemel nedergedaald. En, jawel, maar dan moet u wel dit zinnetje erbij lezen, wat zoveel door willen strepen. Er staat meteen achteraan, de Zoon des Mensen die in de hemel is. Johannes 3, hè, nooit gelezen? Schitterend omstreden uit. Ik vind het zelfs leuk dat het omstreden is. Want er blijkt uit dat men het niet begrijpt, hè? Johannes 3, vers 13, eigenlijk vers 12. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, dat gaat over die latere laatste dagen, in verband met de openbaring van het koninkrijk en zo. Maar indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen. Dat gaat over deze laatste dagen uiteraard. En dan staat er, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Ja, dat hangt er vanaf welke grondtekst, broeder. En daar heb ik het nou juist over. Dat is omstreden, de uitspraak die in de hemel is, die haalt men weg. Ik geloof dat de nieuwe vertaling hem niet meer heeft, hè? Nee. Nou, als u mij vraagt, hè, daar sta ik hier trouwens voor. Als u mij vraagt, dan zeg ik, dat hoort er wel te staan. Want het is heel gemakkelijk te verklaren. Als ene manuscript het wel heeft en het andere niet, enzovoort, dan kun je gaan discussiëren over de meeste manuscripten tellen of iets dergelijks. Maar je kunt zeggen, nee, alleen de meest betrouwbare tellen, waarna de vraag is wie eruit maakt welk manuscript betrouwbaar is. Je kunt je in dit geval veel gemakkelijker in de problematiek verdiepen. Waarom zou het in sommige manuscripten wel staan en waarom in andere niet? Want dat is altijd een hele goede vraag. Waarom staat het in de ene wel en de andere niet? Hoe komt het? Wat zal er gebeurd zijn? Is het weggelaten? Zo ja, waarom? Of is het ingevoegd? Zo ja, waarom? Nou, daar gaan we. Is het ingevoegd? Zo ja, waarom dan? Want het is niet voor de hand liggend. De uitspraak over de Zoon des Mensen die uit de hemel nedergekomen is, die volgens Psalm 68 ook ten hemel weer op zou varen, en die inmiddels dus op aarde is, sprekend zelfs met Nicodemus, en dan zegt die Zoon des Mensen over zichzelf dat hij in de hemel is. Waarom zou iemand dat invoegen? Dat is een onbegrijpelijke zin. Tenminste. Zonder enig verder commentaar blijft dat een heel moeilijke zaak. En andersom, waarom zou iemand zo'n zin weglaten? Heel gemakkelijk. En dat is het antwoord ook, heel gemakkelijk. Waarom laat je het weg? Dan ben je van een probleem af. En dat is wat er gebeurt. Ik geloof dus inderdaad dat de zin er wel degelijk hoort te staan, waarbij deze gelegenheid inderdaad gesproken wordt over een uit de hemel afdalen en daarna weer naar de hemel opvaren, maar waarbij meteen die hele gedachtegang weer verzwakt wordt door de Heer die zegt, de Zoon des Mensen die in de hemel is. Met andere woorden, hij manifesteert zich wel hier op aarde, niettemin heeft hij nog steeds zijn positie in de hemel. En dat wordt bevestigd in de volgende hoofdstukken. Weet u wel, ik en de Vader zijn één, kortom al die argumenten die ik net al genoemd heb. Dus hoe dan ook, ik houd het er dus op dat die uitdrukking er inderdaad wel degelijk hoort staan. Al wordt die weggelaten. Nou goed, het zijn altijd moeilijke dingen, maar ik geloof dat dat illustratief is voor het Johannes-evangelie. Namelijk, de Heer is weliswaar op aarde, verschijnt op aarde, maar is een zeer tijdelijke zaak. En bovendien ontkent het niet dat de Heer niettemin een burgerschap, een erfenis heeft in de hemel, waarheen hij ook daadwerkelijk onderweg is. Daar heeft hij een positie, onafhankelijk van dat hij zich op aarde manifesteert. En datzelfde geldt natuurlijk voor elke verschijning van Jehovah in het Oude Testament. Hij verschijnt op aarde, soms zelfs in een nogal menselijke gedaante, mag je wel zeggen. Maar niettemin heeft en houdt zijn hemelse positie. Het aardige is dat het dan ook dat deze gedachtegang volstrekt aansluit bij die van de Hebreeënbrief, namelijk de Heer die weliswaar op aarde verschenen is, uit de hemel naar de aarde gekomen is, van de aarde weer naar de hemel gegaan is, maar eigenlijk die plaats in de hemel op een andere wijze nooit verloren heeft, want dat is ook eigenlijk de gedachte van de Hebreeënbrief. Ik kan niet missen, want de Hebreeënbrief spreekt uitgebreid over die zoon des mensen die op aarde kwam, maar die sindsdien verhoogd is, net als het Johannes-evangelie dat leert uiteraard. Niettemin eindigt het de Hebreeënbrief in hoofdstuk 13 ongeveer met te zeggen: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Terwijl het hele boek juist spreekt over de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Namelijk dat hij in de hemel was bij God, maar, en dat hij voor korte tijd, en weinig staat er dan, beneden de engelen gesteld is, mens geworden is, dat is hoofdstuk 2 van deze Hebreeënbrief, maar dat hij daarna, gestorven is, uitgebreid beschreven, eveneens Hebreeën 2, maar vervolgens wel degelijk opgewekt en gezet in de hemel aan Gods rechterhand. En dan zeggen hij blijft gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Daar blijft wie is, de eeuwige, de almachtige, kortom, God zelf. Die weliswaar tijdelijk gestalte aannam hier op aarde, maar die inderdaad zijn positie heeft in de hemel zelf. En daar is bij hem is dan inderdaad geen verandering of schaduw van omkeer. Die uitspraak ken u toch ook?
Ja.
Het zijn gewoon twee verschillende standpunten, dat wil zeggen, je kunt het van twee verschillende kanten bekijken. De belangrijkste is uiteraard die van bovenaf. En dan is er geen verandering. Nou ja, zo kan ik er nog wel een noemen. We hebben vaak de mond vol over allerlei bedelingen die min of meer elkaar opvolgen dan wel elkaar overlappen. Veranderingen in Gods handelen in relatie tot de mens, dat is er ook ongetwijfeld. Maar neem niet weg dat die mens, ongeacht in welke bedelingen hij leeft, altijd gewoon uit genade en door geloof moet zalig worden. Helemaal geen verandering dus. De praktische consequenties van dat geloof, die zijn wellicht in sommige bedelingen verschillend. Dat is ongetwijfeld zo. En in onze al helemaal. In onze bedeling is het al helemaal wat bijzonders. Maar niettemin, de grondgedachte blijft altijd dezelfde. De mens wordt gerechtvaardigd, uitgenade en doorgeloofd. Daar verandert niks mee. Dus aan de ene kant een geschiedenis vol van veranderingen, uiteraard. Maar aan de andere kant vaste waarheden die verankerd liggen in God zelf en die inderdaad helemaal niet veranderen. Nou goed. Ik probeer maar even terug te gaan naar dit Bijbelboek. Wat ik wilde uiteenzetten is inderdaad dat deze zogeheten Hebreeënbrief begint met te spreken over de Heer Jezus Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar gaat dan uiteindelijk het hele boek natuurlijk ook over. Maar zoals gezegd, in het laatste vers van hoofdstuk 9, en dat is min of meer het einde van min of meer hoor, want ik neem het nou niet zo nauwkeurig, maar min of meer het einde van het theoretische deel van de brief, zal ik dan maar zeggen, daar staat inderdaad dat hij ten andere malen zal zonder zonde gezien zal worden door degene die hem verwachten. En wel tot zaligheid voor degene die hem verwachten uiteraard. En dat spreekt gewoon over de openbaring van zijn koninkrijk straks in de toekomst. Zodat er niks overblijft dan zo op grond van een paar verzen al te concluderen dat het Bijbelboek zich dus bezighoudt inderdaad met de dagen sinds de eerste komst van Christus en voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Of in gewoon Nederlands, het Bijbelboek houdt zich bezig met de tegenwoordige bedeling. Voor zover dat gewoon Nederlands is trouwens. Hè? Onze bedeling. En dat zeg ik met zoveel nadruk, omdat in veel gevallen deze Hebreeënbrief meteen aan de kant geschoven wordt op grond van de titel. Die niet eens geïnspireerd is. Dat staat er nou echt werkelijk niet, hè? De brief van Paulus aan de Hebreeën. Men schuift hem weg, want men zegt, wij zijn geen Hebreeën. Bovendien, wij leven sowieso niet onder het judaïsme. Let, ik zei u net, men gebruikt dan de term judaïsme. Men gebruikt niet de term wet. Waarom dan gebruikt men de term judaïsme? Omdat men wel de gedachte wil toepassen dat deze Hebreeënbrief zegt van men is niet meer onder de Joodse wet. Dat heeft afgedaan en daarmee Jodendom heeft afgedaan. Dat past in de meeste zogeheten christelijke theologieën. Maar aan de andere kant wil men niet concluderen dat wij in onze bedeling dus sowieso niet onder de wet leven. Men beschouwt het als geschreven tegen de Joodse wet, maar zeker niet als geschreven tegen de wat ik dan maar noem, de christelijke wet. En daar zit het probleem. Met verbazing in de tijd vastgesteld dat ineens de wet dan heet judaïsme. Het had net zo goed christendom kunnen zijn, hoor. Met een kleine letter dan, hè. Christendom als wereld, als godsdienst, zal ik maar zeggen. Want het is precies dezelfde gedachte in wezen waar het om gaat. Maar bovendien zit er een andere misverstand achter. Want dat heb ik al gezegd, de brief is niet ergens tegengeschreven. De brief drukt, verklaart uitdrukkelijk dat het judaïsme, de Joodse wet, en daarmee eigenlijk daarachter liever de Mosaïsche wet, want dat, je kunt het beter zo zeggen, dat die wet profetisch van aard was en vervuld is geworden door de verschijning van de Messias, die inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods, in overeenstemming met die oud-testamentische geschriften. Daarmee wordt weliswaar de wet aan de kant geschoven, ook in de praktijk. Dat is inderdaad zo, maar daarmee moet je niet zeggen dat het tegen de wet geschreven is, want dat is niet waar. Het predikt niet het einde van het oude verbond, het predikt het nieuwe verbond. In de plaats van het oude verbond, uiteraard. Dat kan moeilijk anders, hè? Nou goed, maar het is meer dan dat. Waar het namelijk om gaat is niet alleen het nieuwe verbond, maar het gaat om het nieuwe verbond zoals het van toepassing is, blijkbaar, want dat lees je dan in het Bijbelboek, zoals het van toepassing is, ook in de dagen voorafgaand aan de wederkomst van Christus. En daarom is het boek niet gericht aan Joden of degenen die onder het judaïsme leven, of aan Hebreeën of iets dergelijks. Dat is helemaal niet de gedachte. Het legt alleen uit hoe dat dan zit met die oud-testamentische profetie, en in het bijzonder de typologie. En het legt uit hoe Christus een koninkrijk heeft ontvangen in de hemel, dus een verborgen koninkrijk, al wordt de term, meen ik, in de hele Hebreeënbrief niet gebruikt, voor zover ik weet, zo gauw. Maar het spreekt daar wel degelijk over. En dat is nou juist specifiek de bediening van de apostel Paulus. Dat wil zeggen, de prediking van dat Christus gezeten is in de rechterhand Gods en daar een koninkrijk heeft en verbergt, met nadruk, dat is de prediking van die waarheid, dat is specifiek de bediening van de apostel Paulus. En aangezien deze Hebreeënbrief over dat onderwerp handelt, kan het dus moeilijk anders. Als we moeten raden door wie geschreven is, dan moeten we sowieso wel raden. Dat is door Paulus. En het wordt door de formulering, de stijl van de brief enzovoort, de gedachtegang, uiteraard gewoon bevestigd. Zodat ik het er gewoon op houd dat we hier te maken hebben met een boek geschreven door Paulus, aan wie het maar lezen wil, waarin hij de oud-testamentische grondslagen uiteenzet, in bijzonder van onze bedeling. En daar moet ik meteen wat aan toevoegen. Een van de belangrijkste beelden die gebruikt worden in dit Bijbelboek is het beeld van de grote verzoendag. Het werk namelijk wat de hoge priester zou moeten doen onder het Jodendom op grote verzoendag. Die zou namelijk met het bloed van stieren en bokken, zo wordt het hier ook aangehaald trouwens, zou met het bloed van stieren en bokken moeten ingaan in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, en dat bloed sprengen onderweg naar de Ark des Verbonds en daarna ook op het deksel van de Ark des Verbonds. En de gedachte is bovendien, en dat is een heel oude en heel bekende, dat die Ark des Verbonds in elk geval de uitbeelding is van de troon van Christus in de hemel. En de gedachte is vervolgens dat wat de hoge priester eenmaal per jaar op grote verzoendag moest doen, namelijk niet zonder bloed en dus met bloed ingaan in het heiligdom om dat bloed en dus dat leven te brengen op de troon, op de Ark des Verbonds namelijk, of beter op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Dat is een beeld van wat de hoge priester van het nieuwe verbond doet, Christus dus, namelijk die is met zijn eigen bloed, of door zijn eigen bloed, welk voorzetsel je maar neemt, is met zijn eigen bloed ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf, waarmee gezegd wordt dat het heilige der heiligen een beeld is van de hemel. En in de hemel is maar één voorwerp eigenlijk, namelijk de troon Gods, daar gaat het om. Kortom, de Heer Jezus Christus als middelaar van het nieuwe verbond is inderdaad ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf, met het bloed, namelijk vanwege zijn leven, met zijn leven en op grond van de kracht des onvergankelijke levens. Gebruikt die uitdrukkingen uiteraard alleen voor wie ze kent, hè? Ja, dan moet ik maar even gokken, zo, hè. En de gedachte is dan dat de Heer inderdaad die hemel is binnengegaan, dat het dus Grote Verzoendag is. En zoals altijd bij Grote Verzoendag, die hoge priester komt daarna ook wel weer naar buiten. Hij zal ten andere malen verschijnen. En dat is eigenlijk het hele beeld van, het belangrijkste beeld in de Hebreeënbrief. Christus is ingegaan in de hemel, daar komt hij wel weer uit terug. Maar zo hoort het nou eenmaal als het nieuwe jaar aanbreekt, althans het burgerlijk jaar aanbreekt en verzoening gedaan moet worden voor de zonden des volks. Kortom, als de Messias verzoening doet voor de zonden des volks, dan moet hij dus het heiligdom binnengaan, maar niet in het heiligdom van het oude verbond, de tempel of zoiets, maar in het heiligdom, het ware heiligdom van het nieuwe verbond, namelijk de hemel zelf. En het feit dat men Christus niet ziet, het feit dat hij niet zit in Jeruzalem op de troon, wordt door de apostel hier eenvoudig verklaard. Hij is namelijk gegaan in het heiligdom, hij is namelijk hoge priester van het nieuwe verbond en hij doet verzoening voor de zonden des volks. En dat is een volstrekt bijbels beeld. En voor de Joden bovendien een heel primair beeld. Het is een van de belangrijkste rituelen uit het judaïsme, uit de Joodse godsdienst. De bediening namelijk van de hoge priester op de Grote Verzoendag. Wel nu, de gedachtegang is dat het vandaag nog steeds Grote Verzoendag is, in afwachting van dat de Heer weer naar buiten komt. Daar verandert dan niet zoveel mee als hij weer naar buiten komt, want dat betekent gewoon dat de verzoening gedaan is. En dat het bewezen is bovendien. Maar het feit dat hij nu niet gezien wordt, wordt eenvoudig zo verklaard. Dan is het dus kennelijk Grote Verzoendag. Daar kan niks meer mis wezen. Nou, dat is wat hierin naar voren gebracht wordt. En ik stel voor dat we dan nu eerst pauzeren. Dan zal ik proberen de draad weer op te nemen. Hoe moeilijk dat ook is met zo'n samenvattende bespreking van zo'n bijbelboek. We hadden dus even over dat inderdaad de inhoud van dit boek overeenkomt met de strekking van de brieven van de apostel Paulus. Dat kan niet missen. De apostel Paulus namelijk in zijn brieven spreekt ook nauwelijks, en dat is nog sterk uitgedrukt, hè, maar nauwelijks over de openbaring van het koninkrijk van Christus. Hij spreekt eigenlijk uitsluitend over het koninkrijk van Christus in de hemel. Al wordt de term koninkrijk niet al te vaak gebruikt. Hij gebruikt hem overigens wel degelijk. Maar hij spreekt in ieder geval over Christus gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is waar dit Bijbelboek Hebreeën mee begint, maar wat in vele van de brieven van de apostel Paulus een heel belangrijke rol speelt, omdat bij de apostel Paulus inderdaad de gedachte is dat de gelovigen deel hebben gekregen, niet alleen aan de dood van de Heer Jezus, dat mag ik trouwens niet eens zo zeggen, ik moet zeggen dat alle mensen deel hebben gekregen aan de dood van de Heer Jezus, dus ik moet vervolgens zeggen dat de gelovigen niet alleen deel hebben gekregen vervolgens aan zijn opstanding, want zo zit dat, hè? Gelovigen hebben deel aan de opstanding van Christus, maar vervolgens dus, vanzelfsprekend bijna, ook aan zijn hemelvaart. En dat is precies het specifieke van de prediking van de apostel Paulus. Dat is namelijk een gedachte die wij bij de andere apostelen, althans in hun brieven, niet tegenkomen. In hun prediking vermoedelijk wel hoor. Maar in hun brieven uitdrukkelijk niet, omdat de prediking daarvan inderdaad voorbehouden was aan de apostel Paulus. En ik moet zelfs zeggen dat het waarschijnlijk zo is dat de apostelen deze hemelse waarheden van de tegenwoordige bedeling inderdaad geleerd hebben van de apostel Paulus. Het is zelfs zo sterk dat iemand als Petrus, wanneer die, ja, hoe zou ik het netjes zeggen, wanneer die dreigt te gaan spreken over onze bedeling specifiek, dan houdt hij ineens op en dan zegt hij, daar moet je bij Paulus wezen. En ik zoek het maar even op in 2 Petrus 3. In 2 Petrus 3 namelijk, in het laatste hoofdstuk wat we ooit lezen van de apostel Petrus, daar heeft hij het erover dat volgens sommigen die wederkomst toch niet komt, hè, dat er niks van terecht komt. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Dat is vers 4 van 2 Petrus 3. De spotters zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want alles blijft toch allemaal maar gelijk, er verandert toch niks. En die wederkomst en de openbaring van een koninkrijk kun je wel vergeten. Dat is hun gedachte. Maar de apostel antwoordt daarop in vers 9 en zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. Gelijk enige dat traagheid achten. Dat wil zeggen, sommigen achten dat traagheid. Zeggen, dit is wat traag met de vervulling van deze dingen. Andere spotters zeggen gewoon, dat komt toch niet. Komt helemaal niet. En anderen zeggen, dat de Heer is wat laks daarmee. Maar de apostel Petrus zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. En dat is al een van de woorden die door de apostel Paulus nogal eens gebezigd wordt. Langmoedigheid Gods. Langmoedigheid heeft te maken met lang en moed. Lang de moed erin houden. Is de gedachte, dat is een term die rechtstreeks van toepassing is op onze bedeling. Wij houden lang de moed erin, want we moeten inderdaad gedurende onze bedeling pakweg 2000 jaar wachten tot de wederkomst van Christus. Daar komt het op neer. De Heer is langmoedig over ons, en langmoedigheid is een positieve eigenschap, zoals u weet. Hè? De Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Hij zegt dus, de Heer komt weliswaar nog niet meteen terug. De wederkomst vindt nog niet meteen plaats, maar dat komt voort uit de langmoedigheid Gods die de mensen de gelegenheid geeft om inderdaad alsnog tot bekering te komen. Dat is een positieve zaak. En hoe langer deze bedeling duurt, hoe meer mensen deel uit zullen maken van de gemeente. En hoe groter die gemeente, dan wordt lijkt me een duidelijke zaak, hè? In het algemeen gesproken, ja. Goed. Dus, de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En dan vers 10. Maar die dag des Heren, en daarmee de wederkomst van Christus, zal wel degelijk komen. En die wordt dan besproken. Maar van wat onszelf betreft, zegt hij in vers 13, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Dat is onze verwachting. Onze verwachting is eigenlijk niet eens de wederkomst van Christus, maar is inderdaad de verschijning van nieuwe hemelen en nieuwe aarde, nieuwe schepping in het algemeen enzovoorts. En het zal u misschien opvallen dat de apostel Paulus in verband met nieuwe hemelen en nieuwe aarde gewoon zegt dat zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel, het het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, al reeds. Dat was 2 Korinthe 5. Zodat Paulus veel verder gaat dan Petrus hier. Paulus zegt gewoon, wij zijn al een nieuw schepsel, wij maken al deel uit van die nieuwe dingen enzovoorts. Dat is een hele stap verder dus. Niettemin, wij verwachten deze dingen zeker. En daarom zegt de apostel vervolgens in vers 15, en acht de langmoedigheid onze Heren, dat is die langmoedigheid uit vers 9 uiteraard, acht de langmoedigheid en daarmee het uitblijven van de wederkomst des Heren, acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Dat klopt, hè, want de Heer is langmoedig, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Die langmoedigheid leidt dus tot zaligheid, daar staat hier ook, zo moet je dat zien, zegt hij. Acht het voor zaligheid. Je kunt het ook negatief bezien. Je kunt dus zeggen, de Heer is traag met zijn belofte. Maar je kunt ook zeggen, het brengt alleen maar zaligheid. En dat is natuurlijk ook zo. Stel je voor dat de Heer 100 jaar geleden was wedergekomen. Dan visten wij nu achter het net. Wat betreft de hemelse dingen althans. Over de rest zullen we dan maar niet spreken. In het gunstigste geval maken we dan deel uit van zijn aardse koninkrijk. En dat is ook niet verkeerd, daar gaat het niet om. Maar niettemin, we hebben nu een beter vaderland gekregen. Dat is dus de term uit Hebreeën maar weer, hè? Dat doe ik maar. Maar het is inderdaad zaligheid. Ach, de langmoedigheid, onze Heer voor zaligheid. En dan zou je kunnen vragen aan Petrus, hoezo Petrus? Verklaar dat eens nader. En dan zegt Petrus, nee, hij zegt, dat moet je aan Paulus vragen. Dan doet hij het loket als het ware dicht. Hij zegt afgelopen. Hij zegt, acht het voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. En u weet toch, de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid. 1 Korinthe 2. En de verborgenheid is de verborgenheid van het koninkrijk in onze dagen. Over die wijsheid gaat het, hè? Dus als de langmoedigheid onze zere voor zaligheid, gelijken wij ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is aan u, of u lieden gewoon geschreven heeft. En let dan even op, dat is nog een belangrijke waarheid. Het betekent in de eerste plaats dat Paulus een brief geschreven heeft, kennelijk, aan dezelfde lui als waaraan Petrus hier een brief schrijft. Toch? Dan zegt Paulus, heeft het u ook geschreven. Nou, aan wie schrijft Petrus deze brief? Er zijn twee antwoorden mogelijk. Die kun je samenvoegen. Daar komt het op neer, ja. Aan de Joden in de verstrooiing. Inderdaad, aan Joden dus. Maar uit de inhoud blijkt dat hij schrijft aan gelovigen. Dus wordt het gewoon gelovigen uit de Joden specifiek. Dat wil niet zeggen dat hij geen boodschap voor de heidenen zou hebben of gelovigen uit de heidenen. Maar dat is een ander verhaal. Hij richt zich natuurlijk speciaal tot degene aan wie hij ook daadwerkelijk deze brief verstuurt. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar dat betekent dat Paulus dan kennelijk ook een brief geschreven heeft aan gelovigen uit de Joden. En er zijn er twee mogelijkheden. Of we hebben die brief niet in de Bijbel. Want u denkt toch niet dat Paulus niet meer geschreven zou hebben dan wat alleen in de Bijbel staat? Hij zal toch nog wel eens wat geschreven hebben? Ja. Waarschijnlijk dan niet zo letterlijk geïnspireerd, zodat het onderdeel is geworden van het woord Gods, letterlijk, de schriften, de Bijbel als zodanig. Maar het zou kunnen. Dus het is of een brief die wij niet kennen, of we kennen hem wel, dan is de vraag, welke is het dan? Nou, de brieven waar de naam van Paulus in staat als afzender komen hiervoor niet in aanmerking. Dat is een duidelijke zaak. Hij richt zich niet, hij heeft niet een brief geschreven in zijn geheel aan gelovigen uit de Joden, zodat er alleen overblijft. Als we hem hebben, dan is het de brief aan de Hebreeën. Daar komt het op neer. Als we hem hebben. En als u mij vraagt, ik denk dat we hem hebben en dat het dus de Hebreeënbrief is. Maar nogmaals, dat is niet te bewijzen. Maar goed, waar het me om ging is dat Petrus hier zegt, hij spreekt over de langmoedigheid Gods, het uitblijven van de wederkomst van Christus, de zaligheid die daarvan het gevolg is met betrekking tot de gemeente uiteraard, want over die zaligheid gaat het dan, hè, de zaligheid met betrekking tot de gelovigen van onze bedeling. Maar als hij moet gaan uitleggen wat dan die zaligheid precies inhoudt, dan verwijst hij naar Paulus en zegt, dan moet je maar in de brief van Paulus lezen, want Paulus heeft jullie ook geschreven. Dus mijn eerste opmerking erover, en de tweede opmerking erover is vers 16, dat vind ik een heel sterke, een heel belangrijke ook, rond alle discussies over de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Hij zegt namelijk, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Paulus spreekt dus in alle zendbrieven, en in ieder geval dus ook in de brieven die we hebben, kan niet missen, hè? Spreekt hij over deze dingen, spreekt hij dus over de langmoedigheid van de Heer, langmoedigheid Gods, en dus over het uitblijven van de wederkomst van Christus. Nou valt daar op zich niks over te zeggen. Dus als er wel wat over gezegd wordt, moet het alleen maar gaan, of kan het alleen maar gaan, over wat God dan doet in de dagen waarin de Heer nog niet wederkomt om zijn koninkrijk te openbaren. En het antwoord daarop is natuurlijk dat Paulus schrijft over de verzameling van de gemeente. Uit alle volkeren, Joden, heidenen, alles maar, hè. De verzameling van de gemeente, van de verzameling dus van de gelovigen uit alle volkeren, die hij maakt tot één volk voor zijn naam. Een volk, een gemeente van eerstelingen. En op grond van dat het eerstelingen zijn, hebben zij dan ook inderdaad een hemels burgerschap. Ook dat is trouwens een oud-testamentische gedachte. Maar op deze wijze kom ik meteen alweer terug in dezelfde Hebreeënbrief namelijk. Maar het punt is dat Petrus zegt dat Paulus in alle brieven daarover schrijft. Dat ik daar nu zoveel nadruk op leg, dat is omdat sommigen schuiven de Hebreeënbrief aan de kant onder het argument van het is aan Hebreeën geschreven, dat zijn wij niet. Wat dwaasheid is, want hebben u een geslachtsregister bij u? Kent u uw eigen afstamming? Weet u of u een Hebreeër bent of niet? Hoezo zijn wij dat niet? Dan wel voorzichtig wezen. Waarna Paulus vervolgens zegt dat het zinloos is om je te begeven tot oneindelijke, dat betekent doelloze, Een einde is een doel, hè? En oneindelijk is dus doelloos. Om je te begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen. En dat betekent uiteraard niet dat we de geslachtsrekeningen in de Bijbel niet zouden mogen bestuderen. Hè? Want die staan er niet voor niks in. Dus kan het alleen betekenen dat de apostel zegt dat het geen zin heeft om onze eigen afstamming na te zoeken. En waarom zouden we dat doen? Om te weten of we wellicht Joden zijn. Of wellicht Hebreeën in de bredere betekenis, want het zou nog kunnen natuurlijk. Die kans is trouwens vrij groot aanwezig. Dat wij inderdaad afstammen van de 10 stammen van Israël. Dat kan ook nog. Dan zijn we toch Hebreeën al zijn we dan geen Joden. Dat kan ook nog. Nou goed, hoe dat ook zij, de apostel zegt dat er niks mee te maken heeft. Dus het argument van dat de Hebreeënbrief aan Hebreeën geschreven zijn en dus niet voor ons bestemd is, is een dwaze zaak. Want er speelt hoe dan ook geen enkele rol. En daarnaast hebben we natuurlijk nog gewoon de Romeinen, om het eenvoudig te houden, hebben we de Romeinenbrief, Romeinen 9, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat zaligheid niks te maken heeft met welke afstamming dan ook. Dat is ook nooit zo geweest, dat is nu niet zo en dat zal ook niet zo zijn. Of iemand behouden wordt of niet, heeft niks te maken met afstamming. En als het gaat over een uiteenzetting, over hoe het oude verbond vervuld is in het nieuwe, en hoe Christus inderdaad niet alleen een aards, maar in de eerste plaats een hemelskoninkrijk ontvangt. Wel, als dat uiteengezet wordt, dan is dat niet alleen maar een waarheid die alleen maar bestemd is voor degene die van een bepaald volk afstammen of in een bepaalde bedeling leven of wat dan ook. Andere plaats staat trouwens dat de engelen het graag hadden geweten. En die hebben er sowieso niks mee van doen. Die zijn er niet rechtstreeks in betrokken. Het is gewoon waarheid met betrekking tot onze heiland en tot het werk Gods. Daar dienen wij in geïnteresseerd te zijn. En daar gaat het maar om. Nou, hoe dan ook, men schuift soms de Hebreeënbrief aan de kant, omdat die aan Hebreeën en dus niet in ons geschreven zou zijn. Men schuift soms zelfs heel wat andere brieven van de apostel Paulus zelfs aan de kant, omdat men zegt dat ze geschreven werden terwijl Paulus niks wist van de roeping van de gemeente in onze dagen, want dat zou hij pas later geleerd hebben. Heb je dat ooit gehoord? Dat is een vrij populaire gedachtegang in de vrije kringen. Erg vrije kringen, mag ik wel zeggen, dan in dat verband. Maar dat wordt nog alles geleerd, hoor. Dan zegt men, kijk, Paulus schrijft alleen echt gemeentelijke waarheid over de gemeente in de hemelse positie. Dat predikt hij alleen, of dat schrijft hij alleen vanuit zijn gevangenis in Rome. Dus alles wat geschreven is door Paulus voordat hij in de gevangenis kwam, heeft weliswaar van doen met de zaligheid in het algemeen. Dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt, maar heeft niks van doen met de speciale positie van de gemeente in onze dagen, zodat men in vele gevallen zelfs de hele Romeinenbrief aan de kant schuift. Men wil er gewoon niet uit horen. En zeker doet men dat met de beide Thessalonicense brieven. En zeker doet men dat dan ook met Korinthe. In de praktijk is het eigenlijk zo dat men in dat geval maar drie brieven overhoudt. In de volksmond noemen wij hen dan ook altijd de drie brievenbroeders. Ik moet altijd een aanloop nemen, anders kan ik het niet uitspreken. De drie brievenbroeders. Echt waar? Want die hebben alleen Efeze, Filippenzen en Colossense. De gemeentelijke brieven, geschreven aan gemeenten, vanuit de gevangenis. Daar zou alleen gemeentelijke waarheid in staan. En alle andere is volstrekt onbelangrijk, is dan de gedachte. Omdat wij daar dan niet bij betrokken zijn of geen deel aan hebben. Dan heb je natuurlijk nog de tweede brief aan Timotheus, die in ieder geval uit de gevangenis geschreven is. Maar die is maar geschreven aan Timotheus en niet aan de gemeente, dus dat telt ook niet mee. Dat is alleen particulier voor Timotheus bestemd. Dus dat mag je dan ook vergeten. En zo wordt Philemon, nou ja, die hoort eigenlijk helemaal niet in de Bijbel. Dat gaat maar over een weggelopen slaaf. Dus er zit helemaal geen geestelijke boodschap in. Vandaar dat onze volgende Bijbelstudiedag daarover gaat. Over de brief aan Philemon. Prachtig, maar het is typologie, ik waarschuw u. Ja, hij is verbazend mooi. En ik heb er wel wat over te zeggen wat ik nog nooit gezegd heb. En ik heb er heus wel eens over gesproken, dus ik beloof je nog wat. Maar dat even terzijde. Hoor dan ook, Petrus zegt dat Paulus er altijd over geschreven heeft. En het punt is ook, men zegt Paulus hoorde dat pas in de gevangenis. Dat is natuurlijk dwaasheid. Wij horen te weten dat de apostel Paulus, voordat hij zijn openbare optreden begon, inderdaad in de woestijn van Arabië geweest is. Kennelijk geweest is op de Sinaï. Al staat dat niet expliciet in de Bijbel, maar dat kun je vrij eenvoudig concluderen. Dat hij daar inderdaad, vanaf de Sinaï, inderdaad hemelse dingen gezien heeft, zoals iedereen die ooit op de Sinaï kwam. Als daar zijn Mozes, Elia, dat is heel interessant, Elia trouwens, juist omdat er zo weinig over staat, Elia, en Paulus voelde zich erg verbonden met Elia, Romeinen 11. Paulus zegt, in de dagen van Elia had je Elia, die dacht dat hij alleen was, maar er was nog een overblijfsel van 7000. En hij vergelijkt het meteen met zichzelf, ik Paulus, alleen over, maar er zijn er met mij nog meer en dat is de gemeente. Zodat je meteen weet dat Elia en zijn 7000 het beeld is van Paulus en de gemeente. Nou goed, Mozes was op de berg en heeft er hemelse dingen gezien waarvan hij een model moest maken, een kunstzinnige, een artistieke kunstzinnige, bedoelt nou letterlijk zo, een kunstzinnige uitbeelding in de vorm van de tabernakel. U weet toch dat beeldende kunst, als het goed is, abstracte dingen, geestelijke dingen, vorm geeft, vorm en kleur geeft, dat weet u toch? Nou, dat doet inderdaad de tabernakel. Daar gaat de Hebreeënbrief dus ook over, overigens. En dus moet het Paulus geweest zijn, want die is net als Mozes daar geweest. Als iemand verstand heeft van de tabernakel, moet het Paulus geweest zijn in het Nieuwe Testament. Die is ook op de Sinaï geweest en heeft daar dezelfde dingen gezien als Mozes. En Mozes moest er een afbeelding van maken en een bedekking over zijn aangezicht leggen, zodat de kinderen Israëls het eigenlijk toch niet zouden weten. Maar Paulus zegt, die bedekking die hoef ik niet. Wij hebben die verworpen. Wij bedekken dat niet. Het is 2 Korinthe. Zegt hij, het vergelijkt zich met Mozes. Zegt Mozes een bedekking, maar ik niet. En dus spreekt hij inderdaad over dezezelfde hemelse dingen. Hij maakt er niet een afbeelding van, hij legt ze uit. Dus wat hij doet. Maar hij heeft ze gezien voordat hij maar aan zijn openbare optreden begon. Mozes, Elia, Paulus en ik acht de kans groot, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik acht de kans groot dat de Heer Jezus zelf daar ook geweest is. Ja, het heeft niet zoveel met ons onderwerp nu te maken, maar ik heb sterk de indruk. Mozes is 40 dagen, Sinaï, Elia moest een reis van 40 dagen ondernemen om op dezelfde plek te komen. Van Paulus weet ik niet hoe lang het duurde. Vele dagen staat in Handelingen, na vele dagen. En in die vele dagen moet dat gebeurd zijn, niet jaren, niet maanden, dagen. Kan heel goed, 40, maar staat er niet bij. En van de Heer Jezus leren wij dat hij 40 dagen en nachten verzocht werd in de woestijn. Waarna men zegt, dat zal de woestijn van Judea geweest zijn. Dat was de dichtstbijgelegen woestijn, dat is niet zo'n eind lopen. Maar ik zou niet weten waarom het niet de woestijn van Arabië geweest kan zijn. En als dat zo is, dan zal hij toch waar zou hij dan daar gezocht hebben? Op een hoge berg. Want hij was daar op een hoge berg. Nou ja, dan denk ik dat zou best eens kunnen wezen. En bij de Heer Jezus was het aan het begin van zijn bediening, voor zijn openbare optreden, helemaal aan het begin ervan. Bij Paulus was dat zo, bij Mozes ook en bij Elia niet helemaal. Nee, het was na die kwestie op de Karmel, hè. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. Hoe dat ook zij, het is juist de apostel Paulus die deze hemelse dingen geleerd heeft voordat hij zijn openbare optreden begon, die vanaf het begin dus de roeping van de gemeente gekend heeft, de hemelse bestemming en burgerschap van de gemeente gekend heeft, of het overal meteen gepredikt heeft. Nee, het antwoord daarop is gewoon nee, want dat zegt hij bij gelegenheid. Maar aan de andere kant leren wij via de uitspraak in de Handelingen en ook trouwens uit de brieven dat hij die dingen wel wist en bij gelegenheid ook wel degelijk predikte. En daar gaat het maar om. Bovendien, het zal toch duidelijk zijn als de Romeinenbrief zegt dat Christus gezeten is in de rechterhand Gods en dat hij daar voor ons bidt. En als daar dan meteen aan het eind van de Romeinenbrief opvolgt dat er nog heel wat anders gepredikt zou moeten worden. De openbaring van een verborgenheid welke van alle eeuwen verborgen is geweest, dan veronderstelt het toch in ieder geval dat Paulus die dingen kende. Dat hij wist van de positie van Christus nu en dat hij ook wist van dat verborgen koninkrijk en van de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat hij daar niet uitgebreid over spreekt in de Romeinenbrief, dat is een ander verhaal. Dat is niet verplicht. Dat zou hij later doen, dan heeft dat ook inderdaad gedaan. Dus Romeinen. In Korinthe spreekt hij toch bovendien over dezelfde dingen als in Hebreeën. In Korinthe spreekt hij over melk en vaste spijs, waarbij melk staat voor de openbaring van het koninkrijk, aardse zegeningen in het algemeen en vaste spijs voor hemelse zegeningen, de geestelijke dingen enzovoorts. En in 1 Korinthe 2 spreekt hij toch uitdrukkelijk, letterlijk, over de verborgenheden die verborgen zijn geweest, welke God tevoren geordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eerder wereld was. Dan wist hij ze toch. Dus Korinthe, net zo goed gemeentelijke waarheid. Dan komt het in de Korinthebrief niet ver tot ontwikkeling, maar dat komt omdat de Korinthiërs er niet naar wilden luisteren. Nou, de tweede Korinthebrief spreekt Paulus letterlijk over dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dat is de verwijzing naar die gebeurtenissen, in ieder geval in de woestijn van Arabië en dus vermoedelijk op de Sinaï. Hij wist dus die dingen en sprak er ook over. Nou, daar gaat het maar om. Wij vinden het alle brieven terug. En wat dacht u van de Thessalonicense brieven? De beide Thessalonicense brieven vinden hun climax in de beschrijving van wat ik dan gemakshalve altijd maar noem de heiligmaking des vleesjes. Maar daar bedoel ik dan mee de opname van de gemeente. Zo in het algemeen dan even. Hè? Beide Thessalonicense brieven hebben één onderwerp, namelijk heiligmaking. De heiligmaking in de ontwikkeling en levensweg enzovoorts van de gelovigen. Dat is de wil van God, uw heiligmaking. Beide brieven gaan daarover. En alleen in de tweede Thessalonicense brief spreekt de apostel los over wat hij uitdrukkelijk noemt heiligmaking des geestes. Dat is in 2 Korinthe 2 en 3. Maar in het eerdere deel van 2 Korinthe 2 spreekt hij over de opname van de gemeente. Dat doet hij trouwens ook. Korinthe zeg ik, Thessalonicense bedoel ik, sorry hoor. In 2 Thessalonicense 2 en 3 spreekt hij over heiligmaking des geestes. Daar staat de term ook. Maar niettemin in hoofdstuk 2 spreekt hij eerst over de opname van de gemeente. Dat doet hij ook in 1 Thessalonicense 4. En dat is wat je dan eventueel zou moeten noemen heiligmaking des vleeses. Het zijn dus twee dingen. Heiligmaking des geestes is het de verandering van ons denken, de vernieuwing van ons gemoed, of hoe dat allemaal maar heten mag. En wat betreft onze uiterlijke mens, die verdorven wordt enzovoorts. Wel, die zal ook geheiligd worden of heilig gemaakt worden. Maar dat wordt pas gerealiseerd eigenlijk bij de verlossing van ons lichaam, zo heet het in Romeinen 8, of gewoon bij de opname van de gemeente, want zo heet het in beide Thessalonicense brieven. En hoezo opname van de gemeente als de apostel niet eens geweten zullen hebben over wat de gemeente voor een ding is en over een hemelse bestemming van de gemeente? Hoe kan hij dan spreken over opname van de gemeente? Schoon dwaasheid, het is andersom. Hoe vroeg die Thessalonicense brieven ook geschreven zijn, dat maakt niks uit. Er staat namelijk geen datum in. En als u een datum bij wil zetten, dan moet het blijken uit de inhoud. En uit de inhoud blijkt dat u alles wist over de hemelse positie en de hemelse roeping en erfenis van de gemeente. En als je dus dan toch volhoudt dat Paulus dat pas heel laat geweten heeft, dan moet je gewoon een latere datum zetten bij de Thessalonicense brieven. Zo zit dat gewoon. Hè? Ja, heel gemakkelijk. Ik vind dat zulke dwaze redeneringen altijd. Hè? Het punt is bovendien dat we hier de vaste uitspraak hebben van de apostel Petrus, die oorspronkelijk helemaal niet zo'n goede vriend was van de apostel Paulus. Wel een broeder, maar niet een goede vriend. Dat kan toch? We moeten niet zo moeilijk kijken. Dat kan toch, hè? Goed, hij was helemaal niet zo'n goede vriend van de apostel Paulus, maar het is juist Petrus die zegt, Paulus heeft daarvan geschreven, en dat niet alleen in die ene brief, wellicht de Hebreeënbrief dan, maar in alle zendbrieven. Zodat Paulus de autoriteit is met betrekking tot specifiek gemeentelijke waarheid. En hij zegt meteen, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Dat is bijna de uitdrukking uit Hebreeën 5, geloof ik, hè? Dat is Hebreeën 5, ja. Want daar schrijft de apostel Paulus in Hebreeën 5 vers 11, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Ik weet niet of u het opvalt, maar hier gaat de begrip zwaar om te verklaren, dat gebruikt de apostel Petrus dus in 2 Petrus 3. Hè? Zwaar om te verstaan, en bekijk het van de andere kant. Paulus moest ze namelijk verklaren, maar Petrus zelf moest ze verstaan. En Petrus niet alleen natuurlijk. Hè? Maar je zou zweren dat Petrus eerst de Hebreeënbrief gelezen heeft, dus, hè? Vandaar dat hij zegt, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijze die hem gegeven is, u geschreven heeft. En daarna zegt hij pas gelijk dat hij in alle zendbrieven gedaan heeft. Maar Petrus heeft kennelijk de Hebreeënbrief in gedachten. En als ik het zo mag zeggen, ik denk dus dat Petrus zijn bekering te danken heeft aan de Hebreeënbrief. En dan bedoel ik niet dat de man tot geloof kwam natuurlijk door de Hebreeënbrief. Maar ik geloof wel dat Petrus zijn vaste spijs inderdaad kreeg, hè? En tot dat hemelse inzicht kwam, zal ik maar zeggen, via de Hebreeënbrief uiteraard. Petrus, de man die zo vast zat trouwens aan het judaïsme, die had de Hebreeënbrief kennelijk nodig om inderdaad te zien hoe dat judaïsme inderdaad beëindigd is, omdat het vervuld geworden is in de opstanding en hemelvaart en in de hemelse positie van Christus. Nu, daar gaat het natuurlijk om. En bovendien, Petrus zegt, spreekt over dingen die zwaar zijn om te verstaan. Kennelijk zegt hij dat in verband met Hebreeën 5, waar Paulus zegt het is zwaar om te verklaren. Maar verder zegt hij bovendien, spreekt Petrus over de vertraging, hè? De Heere vertraagt de belofte niet en dat soort dingen meer. Maar Paulus schrijft in Hebreeën 5, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. En het woord traag is heus niet zo'n veel voorkomende uitdrukking in de Bijbel. Het is een Paulinische term eigenlijk. Traagheid, en daarom vertragen wij niet, en dat soort dingen meer. Dat is een Paulinische uitspraak. En als Petrus ineens die uitdrukking gebruikt, dan wekt hij toch zeer sterk de indruk dat hij juist een woordenschat verrijk heeft aan de hand van het vocabulaire van de apostel Paulus. Heb u dat? En Petrus zegt dat het Paulus was, hè? Terwijl de Hebreeënbrief zelf blijft anoniem. Maar goed, daar heb je zo van die verwijzingen. Bovendien zegt Petrus, ze zijn zwaar om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Ik beschouw het als synoniem in dit geval. Ongeleerd en onvast. Als men ongeleerd is, is men onvast. Buiten de geestelijke dingen is dat sowieso waar, hè? We hopen dat onze kinderen zo breed mogelijke opleiding krijgen, omdat het van een stabiele, verantwoordelijke, vaststaande mensen zal maken. Dat is toch zo, of niet? Oh, u dacht dat het alleen was dat ze goed aan de kost zouden komen. Dat is in Nederland niet van belang meer, hoor. Maar goed, laten we dat maar even buiten beschouwing laten dan. Nee, het is opdat ze persoonlijkheid zouden ontwikkelen. Sterke persoonlijkheid zouden ontwikkelen. Vast zouden kunnen staan. Maar in de geestelijke dingen is dat net zo goed waar. Hoe beter wij de Heer kennen, natuurlijk, hoe beter wij de schriften kennen, ja. Maar hoe beter wij de Heer, hoe beter wij zijn woord kennen, hoe vaster wij zullen staan. En dat is het hele punt, hè. Ongeleerde en onvaste mensen verdraaien de schrift. Die hebben zelf hun eigen onzekerheden, hun eigen onstabiliteit en brengen die in de schriften. Want dat is wat in werkelijkheid gebeurt. En men kan dus met de schriften alle kanten op. U kent die uitdrukking toch? Men kan met de Bijbel alle kanten op. Ik heb nog nooit begrepen waarom je nou alle kanten op zou willen. En punt 2, waarom je dan nog de Bijbel zou meenemen. Als je alle kanten op wil. Ik begrijp die uitdrukkingen helemaal niet, hè? Je kan met de Bijbel alle kanten op. Nee, het punt is, je kan juist niet met de Bijbel alle kanten op. En als je niet alle kanten op wil, dan moet je juist de Bijbel nemen. Kun je nog maar één kant op. Dat maakt je vast. Je moet niet omgekeerd doen. Je moet je vast laten maken door de schriften. In plaats van dat je de schriften onvast maakt door je eigen interpretatie en door je eigen persoonlijkheid erin te leggen. Dat zou je nou juist dus niet moeten doen. Ik geloof dat het een belijdenis was van de apostel Petrus zelf hier. Maar daar hebben we te zijner tijd met hem nog wel eens over, denk ik. Hè? Nee, dat denk ik. Ik denk dat hij zichzelf als ongeleerd en onvast beschouwde. Hij was namelijk onvast, dat kan niet missen. Zegt Paulus toch? Galaten, 1, 2. Wat is het? Hè? 2 is het in het bijzonder, ja. Dat is toch zo? Petrus was toch onvast? Omdat hij ongeleerd was, omdat hij bepaalde dingen niet wist, niet kende. En ik kan me voorstellen dat als hij via de Hebreeënbrief de betekenis van de wet, de betekenis van het judaïsme heeft leren verstaan, dat hij daarmee ook meteen van datzelfde judaïsme verlost was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Datzelfde zal ik ook wel eens naar voren brengen. Als je weet wat de sterrenbeelden echt... dan ben je meteen verlost van alle occulte toestanden die daaraan opgehangen worden aan die sterren. Precies hetzelfde verhaal. Als je weet wat echt is, dan word je behoed voor misbruik en daar gaat het maar om. En als je weet wat de wet echt betekent, wet in de brede betekenis van het woord dan, hè, inclusief alle oud-testamentische symboliek, als je weet wat het echt betekent, dan kom je niet zo gemakkelijk meer onder de wet. En dat is ook precies de bedoeling. En dan wordt men vast, en dat is wat Petrus naar voren brengt. Nou goed, ik kom zo niet helemaal door mijn thema heen, maar het was ook eigenlijk een beetje te veel gegrepen. Waar het namelijk om gaat, is in deze brief, Hebreeën ben ik terug, dat inderdaad de gelovigen hier op aarde niet leven in afwachting van de wederkomst en de openbaring van het koninkrijk. Integendeel, de gelovigen in onze bedeling hebben hemelsburgerschap ontvangen, wachten eventueel, als ze al wachten, wachten ze op de opname van de gemeente, daar zien ze naar uit. Positieve manier om te zeggen is deze, dat wij verwachten de zalige hoop. Zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus, uit Titus 2. Daar zien we naar uit, want onze toekomst ligt boven, maar sterker nog, ook ons heden, ook nu, is ons leven met Christus verborgen bij God. Ik zeg dat zo, omdat ik nou citeer uit de Colossensebrief, dat doe ik expres, omdat eigenlijk... ons volkomen duidelijk zou moeten zijn dat de gedachte uit Colossense en de gedachte uit Efeze en tot op zekere hoogte de gedachte uit Filippenzen volstrekt dezelfde strekking zijn als de gedachte uit de Hebreeënbrief. Het enige verschil is dat het in Hebreeën op totaal andere wijze uiteengezet wordt. Vandaar dat sommigen zeggen, dan moet iemand anders het geschreven hebben. Maar ja, Paulus was veelzijdig, kon het op kennelijk verschillende manieren. Maar het punt is dat de Efezebrief begint met te zeggen, Christus is opgewekt en in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening, zoals daar zijn. En dan komt er een opsomming en dan zijn we tegen het eind van hoofdstuk 1. En dan staat er dat Christus gezet is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en hoe dat allemaal maar heten mag, hè. Nou, dat is precies waar Hebreeën ook mee opent. Precies dezelfde gedachte. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Overheden, machten, tronen, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dus, volstrekt dezelfde gedachte. En Colossense zegt het ook, want daar staat inderdaad dat hij de Satan en daarmee door de macht van Satan in het openbaar heeft uitgetogen en over hen heeft getriomfeerd. Colossense 2. En sindsdien ten hemel is gevaren. Hij staat boven hen. Waarna Efeze zegt dat wij niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar dat wij wel degelijk ook met hem gezet zijn, niet gezet zullen worden, met hem gezet zijn, gezeten zijn is dat eigenlijk, neergezet zijn, zittend zijn, gezet zijn in de hemel. En dus hemelsburgerschap hebben ontvangen. En de Colossensebrief vervolgt, in Colossense 2, met te zeggen dat Christus de overheid en macht overwonnen heeft. En daarna staat er, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefde met wetten en inzettingen belast? Nou gaat het maar even niet om wetten en inzettingen, maar het gaat mij om, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefde? Met andere woorden, je leeft niet in de wereld. Dat is wat Efeze zei, je bent gezet in de hemel. Maar is wat Hebreeën zegt, je bent genade door de troon der genade. Op diverse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. We zijn gezet in de hemel, voor het aangezicht van onze hoge priester, die daar op de troon gezeten is, ver boven al die engelen uit hoofdstuk 1 en 2. Het is precies dezelfde gedachtegang dus. En daarna vervolgt Colossense in inmiddels hoofdstuk 3, dat wij inderdaad met Christus zijn opgewekt, en vervolgens dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods, volstrekt dezelfde gedachten als uit Hebreeën en Efeze.